Stay safe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, gemeente, gaan we zingen, tweede vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we met elkaar, Psalm 135, het 12e vers. Sion looft met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Wat er verder volgt in Psalm 135, het 12e vers. Wanneer we het geloof hebben beleden met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, ons Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. En wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Twee gedeelten lezen uit de profeet Zacharia. Het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 13. En daarna uit het derde hoofdstuk, de eerste 10 versen. De profeet Zacharia, een profeet die na de ballingschap veel betekend heeft in Israël. Zacharia 1. Het gaat over het gezicht van de man op het rode paard, staat er bij mij geschreven, boven het 7e vers. En op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Scheba is, is het tweede jaar van Darius, geschieden het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berachja, de zoon van Ido, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zei: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heren die tussen de midden stond en zeiden: wij hebben het land doorwandeld en ziet het ganse land zitten, het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zeiden: de Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. We gaan naar het derde hoofdstuk. We lezen dat hoofdstuk, het eerste tot en met het 10e vers. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren die stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: zo zegt de Heren der Heerscharen. Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken, want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveerselen graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. En te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gelieden een iegeluk zijn naast de nodigen, tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover. Gaan de Heer een zegen vragen, laten we samen bidden. Ik wil uw grote naam dankzeggen in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Want als u niet had ingegrepen in ons leven, hadden we hier vanmiddag niet gezeten. Velen zijn er die hun roes uitslapen, omdat het gisteren carnaval was. En u hebt ons uitverkoren om vanmiddag hier te zijn. Dat was niet door onszelf verkozen, maar dat hebt u gedaan. Niet om ons te verderven, maar u wilt ons behouden. Als u dat niet had gedaan, hadden wij daar ook gelopen. En hadden we misschien op plaatsen geweest en plekken waar we de stem van u niet zouden gehoord hebben. Maar u wilde niet dat wij verloren zouden gaan, daarom bracht u ons vanmiddag hier. Want we moeten het immers wel horen. Want als we het niet horen, kunnen we het ook niet weten. Daarom willen we uw grote naam dankzeggen in de Zoon van uw liefde, dat u ons hier brengt. Misschien zijn we wel dood, dat er geen geestelijk leven in ons is. Dat we wel bidden en danken en Bijbel lezen, maar we doen het net alsof als een dode. Zonder bij na te denken, zonder dat het sporen trekt in ons leven. We lopen gewoon de platgetreden paadjes, zoals ze ons zijn voorgehouden. En we leven hier op onze manier, binnen grenzen zogenaamd. Of misschien wel buiten de grenzen, maar dat weet niemand. Dat weten we alleen zelf. Als we achter de pc zitten of achter onze telefoon. En het lijkt aan de buitenkant heel wat, maar van binnen is het verrot. Zo zegt u het in de Bijbel. En daarom hebt u ons hier naartoe gebracht. Want als wij straks het leven moeten verlaten en verhuizen moeten naar ons eeuwige huis, dan kan het in ieder geval niet zo met wat vrome godsdienst. Dat gaat niet. Ook niet met een zogenaamd net leven gaan we het ook niet redden. Ook niet al zijn we nog zo ernstig en waar zijn we nog zo bewogen, we gaan het niet redden. En dat moeten we wel horen, anders denken we dat we het wel redden. Daarom bedanken wij u dat u ons hier brengt. En het kan ook zijn dat we hier zitten omdat we er niet zo goed meer uitkomen. Dat we de weg der zaligheid niet weten. Dat we tasten langs de wand, maar we vinden de uitgang niet en de ingang niet. En er zijn stemmen in ons hart en in ons hoofd die zeggen dat het verloren is, voor eeuwig verloren. En andere stemmen, heren, die roepen in ons, het is maar voor één of voor twee. Of dat wij onszelf onderzoeken en denken, ik ben ongeschikt voor genade. Ik ben niet een kind van de Heere, maar ik ben een kind van de duivel. Hij is mijn koning en ik leef wat hij wil dat ik leven zal. Ik zit in de macht van de zonde en ik kan er niet uit loskomen. Wat een wonder dat u ons hier brengt, want dit wordt op straat niet verteld. Ook niet in de bioscoop, ook niet rond carnaval. Maar u bent het die vanmiddag de boodschap bij ons brengt en zegt, ik heb geen lust in jouw dood, maar daarin dat je zou bekeren en leven. Hoe moet dat, Heere? Hoe moet dat? U weet wat er in ons hoofd zit en als het in ons hoofd niet helder is, kan het ook in ons hart niet helder worden. Als het huspot is in onze gedachten, kan het niet klaar en duidelijk worden door genade in ons hart. U hebt gezegd dat het geloof is door het gehoor van het woord van God, niet op een andere manier. Misschien vinden we dat wel te gewoon. Misschien vinden we dat oppervlakkig, niet ernstig genoeg, omdat we het niet begrijpen, omdat het niet tot ons doordringt. Maar vanmiddag wil u daar allemaal verandering in brengen, zomaar door het horen van het woord. Ik wil ook bidden voor hen die u kennen mogen, die u hebben ontmoet omdat u hen hebt ontmoet. Dat u liefdeshand gelegd hebt op hun hart en dat ze niet meer zelf koning zijn, maar dat u koning bent in hun hart. Maar ze hebben nog wel veel te strijden met allerlei onduidelijkheden. Ze kunnen soms niet begrijpen wie ze zijn. En dat ze soms nog zo worstelen met de zonden die in hun overgebleven zijn. En dat ze daardoor mismoedig worden, soms zelfs twijfelmoedig, omdat de fariseer iets anders leert. U hoort het wel, heren, we zitten allemaal in nood. Een nood misschien die we helemaal niet voelen als nood, maar we zitten wel in nood. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dat zegt het geloof. Bedankt dat u ons dan hier brengt. Open ons hart. Want u weet als geen ander hoe het er van binnen uitziet. We hebben het aan de buitenkant opgepoetst, maar van binnen is het grauw, moedeloos, donker en duister. Want u bent het licht der wereld. En als dat licht niet in ons hart schijnt, dan zijn we misschien wel bang in het donker, bang. En doen we een kunstlichtje aan, maar het helpt niet om onze angst te verdrijven. Maar laat u vanmiddag horen waar vrede te krijgen is, vrede bij u alleen. En zo hebben we ook nog een lichaam en hebben we nog een gezin misschien of een huwelijk. En dat gaat ook niet allemaal vanzelf. Daar komt soms heel veel tegen op, heren, te veel en in ons is geen kracht. Daarom zijn we ook gekomen. Want Rut heeft een schuilplaats gevonden onder uw vleugelen. En daar alleen is de ware schuilplaats voor ons lichaam en onze ziel onder uw vleugelen. Maar misschien wel te groot om te geloven. Dat u met onze zorgen, met onze ellende, met onze strijd, met onze worsteling, met onze vragen, dat we welkom zijn bij u, dat moeten we horen. opdat u het geloof werkt door het gehoor van het gepredikte woord. Laat uw stem horen vanmiddag, Heere. Mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede. Want uw geloof heeft u behouden. Bevestigt het werk van uw handen zoals u dat alleen maar kunt. En als we dat leven kwijt zijn geraakt, door wat om wat voor reden ook, och weet ik dan derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u te ere geven. En wij bidden zo voor ons land en volk, en wij bidden zo voor de kerken, verscheurd en gebroken als stenen aan de mond van het graf. We schamen ons, Heere, we schamen ons diep. We hebben geen getuigenis meer naar de wereld, want we hebben inwendig ons verbroken en verdeeld. En we hebben de kerk krachtloos gemaakt. Maar u bent niet krachtloos. U hebt alle macht in hemel en op aarde en dwars door de puinhopen van ons kerkelijk leven heen. Werkt u met woord en geest, opdat uw huis vol wordt. Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, waar mensen opstaan die denken dat ze zelf God zijn. En die hebben een grote mond. En ze blazen hoog van de toren. Maar ze krijgen het niet in hun vingers. De groten der aarde zullen het niet lukken, zal het niet lukken. Maar u hebt gezegd dat u komen zal om uw Israël te verlossen. U hebt gezegd, ik kom straks en ik zal mijn volk uitredden. Niet Trump. En hoe ze ook heten mogen op deze aarde. Maar u bent straks koning over uw Israël. En u hebt gezegd dat het licht vanuit Jeruzalem zal schijnen over al de volkeren. O Heere, loopt het dan nog niet aan een eind? Wij dachten dat het afgelopen was met deze wereld. Maar uw woord zegt dat Gods beloftenissen zijn vervulling niet zouden missen. Daarom wachten wij op de vervulling van uw belofte, in het bijzonder voor uw volk Israël. Maar gedenk ook aan alle christenen die vervolgd worden. Of ze dan Palestijn zijn, of Messiaans belijdende Jood, of dat ze in Afrika wonen. Maar ontfermt u zich over de verdrukten en de vervolgde kerk. En wij bidden hier omdat het mosterdzaadje te maken heeft ook met school, al is het aan vakantie. Maar wij als ouders dragen natuurlijk altijd de scholen aan u op. Natuurlijk wel. Want waar wij in tekort schieten, gebruikt u soms een meester en een juffrouw om onze kinderen duidelijk te maken. Geef ons een bijzonder uur met elkaar. Wil de duivel weren, want hij is al bezig om ons bij de keel te grijpen. En we worden soms bang van het evangelie. We worden soms angstig omdat we bang zijn, zegt een stem, bedrieg je niet voor de eeuwigheid. Zo vangt hij ons en neemt hij ons in beslag, ook als we jong zijn. Maar lieve meester, laat uw liefdestem klinken in het hart ook van onze jongens en meisjes die vanmiddag ook hier zijn. Dat hun jonge hartje de Heere Jezus Christus met de armen van het geloof mag binnenhalen. Uw naam tot eer. Om Jezus wil. Amen. Een enkele afkondiging. Beleven en welzijn zondag 22 februari om 14:30. Dominee C.M. Buys. Opbrengstcollecte vorige week €246. Waarvoor hartelijk danken. Bij de uitgang zijn er straks twee collectes. Beide bestemd voor de evangelisatie. Psalm 32. Zou dat gaan, denk u? Welzalig hij, zou dat over onze lippen kunnen komen? Wiens zonden zijn vergeven. Zijn ze dat? Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Voor eeuwig, voor altijd. Hoort u het? Voor altijd. Wiens wanbedrijf Nou, laten we dat maar niet benoemen, hè. Waardoor hij was bevlekt. Voor het heilig oog van God is bedekt. De zonden worden bedekt. En dat is niet wat anders dan vergeven of minder dan vergeven. Maar vergeving is dat zonden bedekt worden zoals het water van de Rode Zee over Farao en zijn soldaten bedekte. Datzelfde woord wordt gebruikt in het Hebreeuws ook in deze psalm. Psalm 32, 1 en 4. Ik wil graag vanmiddag twee dingen doen. In de eerste plaats wil ik aan u uitleggen wat er in Zacharia 3 staat. En in de tweede plaats wil ik graag met u straks nadenken over hoe vergeeft God jouw zonde. In de eerste plaats is het boek Zacharia niet voor ons, want wij zijn heidenen. Dan bent u christen, ik hoop van in de ware zin van het woord, maar u blijft nog steeds, u wordt geen jood. En u moet ook uzelf niet als een jood gaan gedragen, want wij zijn geen joden. Wij horen bij Gods gemeente en wij horen niet bij het Joodse volk. Dat is al één. Dus als u Zacharia leest, moet u in de eerste plaats het lezen dat het gaat niet over u, maar het gaat over Israël. Dat is één. De context waarin Zacharia geschreven is, is de context dat ze uit ballingschap gekomen zijn, na 70 jaar. En dat Zacharia en Haggai de profeten zijn, die hebben leiding gegeven aan het volk bij de wederopbouw van Jeruzalem. Als de tempel van God herbouwd wordt, dan komt daar van alles tegenop. Twee gevaren. Het ene gevaar is dat het volk slaperig wordt, stil gaat zitten, dat er niks uit hun handen komt, uit moedeloosheid, of ze zien het niet meer zitten hoe het verder moet. En in de tweede plaats zijn er altijd vijanden die proberen het werk van God te verhinderen. Daar had Zacharia en Haggai allebei mee te maken. En de God van Israël kijkt uit de hemel neer op dat handje vol wat teruggekomen is uit de ballingschap, want het merendeel is gebleven. Ze hadden het heel goed naar de zin in Babel. Net zoals nu de Oekraïners, hè. Bij ons zaten er ook 180 Oekraïners 3,5 jaar geleden. En die hebben we toen opgevangen en nou blijkt dat ze het merendeel niet meer weg wil. Nou, dat kan ook niet, hè, want de situatie is nog steeds gevaarlijk in Oekraïne. Maar er zijn er die hebben het zo goed naar de zin. Die praten Nederlands. En die weten bol.com net zo goed te vinden als u en mij. Zoiets was het ook in de ballingschap. Er was een groot deel dat zei, laat ons hier maar blijven. Wij hebben vrouwen getrouwd. Maar er was ook een deel dat verlangde om terug te gaan naar het land van Gods belofte. En ik zei al, ze werden moedeloos. En ze hadden te maken met vijanden. Ze moesten met de ene kant de muur opbouwen en met de andere hand de muren verdedigen. Toen zei God, ik zal dat volk eens gaan bemoedigen. En hoe gaat God dat doen? Dat gaat hij doen door visioenen. Want daarom heb ik dat eerste hoofdstuk gelezen, want dat eindigt in vers 13. En de Heere antwoordde en zeiden die met mij sprak, goede woorden en troostvolle woorden. Dus als u straks de nachtgezichten gaat zien, de visioenen van Zacharia, was dat tot bemoediging van degenen die uit de ballingschap waren teruggekomen. En dat ze niet moedeloos moesten worden, u ook niet, maar hun ook niet. Omdat ze tegenstand kregen. Of dat sommigen slap werden en slaperig werden en geen moed hadden en dachten, het komt nooit goed, die muren worden nooit meer herbouwd. Ik zal jullie bemoedigen, zegt de Heere, met visioenen. En toen kwam dat visioen wat we gelezen hebben in hoofdstuk 3. Nog een keer, daar gaat het in de eerste plaats over Israël. Jozua is een vertegenwoordiger van het volk van Israël. Niet gaan vergeestelijken, niet doen hoor. En er gewoon overheen lezen en denkt, oh ja, het gaat over Gods kinderen hier. Nee, het gaat niet over Gods kinderen, het gaat over Gods volk. Het gaat om de natie en het volk van Israël. En wat gebeurt er in dat nachtgezicht? Worden we meegenomen en je ziet het zomaar voor je ogen gebeuren. Daar staat Jozua, de hoge priester. Daar was er maar één van. die was een vertegenwoordiger van heel het volk, want hij droeg op zijn borst de 12 stenen van de 12 kinderen van Jacob. Dus hij vertegenwoordigde het hele volk Israël. En de Heere laat aan Zacharia dat visioen zien en de duivel is er ook bij. En Christus is daarbij, oud-testamentisch. En we worden meegenomen in dat nachtgezicht. En we horen de duivel zeggen, heb u die klederen al gezien van Joshua? Nou, de Heere zegt tegen de duivel, dat is niet waar, je bent een leugenaar. Nee, dat zegt God niet. Het is nog waar ook, die klederen van Joshua, van het volk van Israël, die waren bevlekt. Als volk, als natie, was er een hoge priester die had een bevlekt, een bevuild kleed aan. En de duivel die is erbij en die zegt tegen God, heb je dat gezien dat zijn kleed vuil is? En dan zegt God tegen de Satan, luister eens Satan, ik heb deze als een stuk hout, wat in het vuur al verkoold was, heb ik eruit gehaald. Wie? Israël. Ik heb ze als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En weet je, Satan, wat er gebeuren gaat met die vieze klederen? Die worden uitgedaan. En de hoge priester krijgt een wisselkleed. Een nieuw kleed zonder vlek en zonder rimpel. En als hij het weer vuil maakt, duivel, als hij het weer vuil maakt, dan krijgt hij weer een nieuw wisselkleed. Want dit volk heb ik als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dus ik geloof ook op grond van Zacharia, niet alleen op grond van Zacharia natuurlijk, maar dat God nog grote dingen moet gaan doen met dit volk. Want God kan niet van Israël af. Want het is Gods oogappel als natie, als volk. Nou, als je ziet wat er nu gebeurt in Israël, en dat je denkt, waar eindigt dit straks en waar moet het naartoe? Nou, wees maar niet bezorgd, want ze zijn als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Gods verbondsvolk, Abraham, Isaac en Jacob. Maar er komt niks van terecht, dominee. Kijk maar om je heen. God zegt, ik zal je een nachtgezicht geven, een vooruitblik, het komt wel goed, want ik heb het als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dus dat is de eerste betekenis, dat moet u nooit meer vergeten, als u gewoon het Oude Testament leest, dat het daar gaat niet over ons, maar het gaat over Israël. God kan niet van zijn verkiezing af, maar dat wist u al, hè? Als Paulus in Romeinen 11 over Israël spreekt, dan zegt hij dat volk heb God uitverkoren. En iedereen zegt misschien, nou ja, dat volk heeft het nou zo erg verzondigd. Nou, daar heb u gelijk in. Ze hebben Christus aan het hout gespijkerd, u hebt gelijk. En misschien komt straks de antichrist ook nog wel uit Israël. En dan zegt de duivel, is dat nou uw volk? Is dat nou waar u beloofd hebt dat u daar nog mee gaan pronken? Ja, zegt de Heer, want ik heb het als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dus ik heb Israël niet lief gehad omdat Israël zo lief was. En ik heb ook Israël niet uitverkoren omdat het beter was dan alle andere volken. Maar ik heb Israël uitgekozen net als een stuk hout wat je uit het vuur rukt. Dat het straks niet verbrand zal worden. En als je Zacharia doorleest, dan zijn er nog heel veel onvervulde beloftes die nog vervuld moeten worden. Dus de wereld kan nog niet vergaan. Kan niet. Want dan zouden Gods beloftenissen zijn vervulling missen. En alles kan gebeuren, maar dat kan nooit gebeuren. God kan niet van zijn belofte af en kan ook niet van dit volk af. Dus als u dit hoofdstuk vanavond thuis nog eens doorleest, laat dat in uw achterhoofd meetellen, mee in uw denken en bid voor dit volk. Doe je dat wel? Bidden voor Israël of niet? Of doe je het alleen voor je eigen? En voor je kinderen en zo? Oh ja. Of bidt u ook dat Gods beloften rond Israël tot vervulling zullen komen? Waarom? Nou, omdat God daar de eer van zou krijgen. Daar loopt het over. Want alle roem in dat volk is uitgesloten. Ze hebben het in de ellebogen, u hebt gelijk. Ze lopen voor met abortus, u hebt gelijk. En het allerergste is natuurlijk dat ze de Messias verworpen hebben. En niet geloven dat God een zoon heeft. Wat moet er van zo'n volk terechtkomen, denkt u? Nou, het komt goed hoor. Komt goed, want ze zijn als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Even voor de wat kritische hoorders, die zijn er waarschijnlijk niet, maar als er soms iemand is. Die dominee doet net of dat alles wat Israël is behouden wordt. Dat heb ik niet gezegd. Ik geloof dat een Jood langs dezelfde weg moet zalig worden als dat u zalig moet worden. En ik geloof niet dat de Joden het er erger van afgebracht hebben dan ons. En wij leren dat de rechtvaardiging van de goddelozen, dat dat ons enig behoud is. En dat geldt ook voor Israël. Dus ik geloof ook dat Israël tot de kennis van de Heer Jezus moet komen om behouden te kunnen worden. Nou, dat is de eerste betekenis. De eerste betekenis van Zacharia. De tweede betekenis is, wat betekent het dan voor ons? Want hebben wij dan alleen maar het Nieuwe Testament? Of is het Oude Testament ook voor ons? Hè? Geloven wij in één Bijbel? Of geloven wij in twee delen van één Bijbel? En dat het Oude Testament voor Israël is en het Nieuwe Testament is voor ons als heidenen? Nee, dat geloven wij niet. Ik geloof namelijk ook dat het Oude Testament ook voor ons geestelijke lessen heeft. Alleen, wij lezen het Oude Testament wel door de bril van het Nieuwe Testament. Of ben u oud-testamentisch? Je moet het Oude Testament wel lezen door de bril van het Nieuwe Testament. Want dat Oude Testament, dat is wat schemerachtig. Dat is niet zo helder en niet zo klaar als het Nieuwe Testament. Misschien is testament niet altijd het goede woord, maar je zou ook nog kunnen zeggen het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond is klaarder, helderder, duidelijker dan het Oude Testament. En weet u wat nog een heel groot verschil is? Dat Oude Testament, dat is wettisch. Daar hangt een wettische gloed overheen. Alles wat u leest hoor je telkens, je moet en je zal en je doet. Is het ook wettisch? Nee, maar er hangt wel een wettische kleed over het Oude Testament. En als je de bril van het Nieuwe Testament niet op hebt, dan lijkt het wel dat dat Oude Testament in strijd is met het Nieuwe Testament. En dat is natuurlijk niet waar. Wat wel waar is, dat het nog schemerachtig is in het Oude Testament. Het is een beetje mistig, zou je zeggen. Er ligt als het ware een kleed overheen. En dat kleed, dat heeft ook een wettische uitstraling. Het lijkt wel dat je zoveel moet, zoveel voorwaardelijk is. Maar het Nieuwe Testament is helderder, klaarder, duidelijker, radicaler, zwart-witter. Nou, dat Nieuwe Testament is er natuurlijk niet voor niks gekomen. Want dan zegt de Bijbel zelf van dat als dat Oude Testament volmaakt geweest was, dan had dat Nieuwe Testament niet nodig geweest. Maar het Oude Testament is net zo goed het woord van God als het Nieuwe Testament. Alleen nou zijn de mensen die gaan soms dat Oude Testament vergeestelijken en dan gaat het fout. Dan gaan ze allerlei bekeringsgeschiedenissen lezen in de geschiedenissen van het Oude Testament, bijvoorbeeld het boekje Rut. En ik weet zeker dat er hier ook zitten, die lopen helemaal vast. En dan krijg je dat het een soort systeem gaat worden, het boekje Rut, hè. Ze is wel uit Moab uitgeleid, maar ze is nog niet getrouwd met Boas. Dan krijg je allemaal zulke gehandicapte kinderen. Als God in je leven gaat werken en je gaat zo het Oude Testament lezen, of je gaat zelfs de geschiedenissen van de discipelen lezen als een systeem hoe God een mens bekeert, dan kom je in Elios terecht. Dat is erg hoor, als die je hoofd slaat. Want als God werkt, dan gaat het niet buiten je psyche om. Je psyche krijgt al een knak. Omdat het koninkrijk van God zo anders werkt dan het koninkrijk op deze aarde. En dan krijg je ook allerlei misstanden die soms in je geestelijk leven een groot obstakel zijn. Bijvoorbeeld Zacharia 3. Dan ga je denken, oh ja, hier vertelt God aan ons hoe God een mens bekeert. Nou komt het hoor. We moeten opgetrokken worden tot in de derde hemel. En dan worden we daar gesteld in de rechtszaal van de hemel. Kijk maar bij Zacharia, daar staat de duivel en daar staat God en daar staat Jezus. En daar wordt de vrijspraak uitgesproken. Zo tobben mensen, hè? Tobben met bekering. Wat is bekering? En wat is dan wedergeboorte? En wat is vergeving der zonde? En dan krijg je van die lasten die opgelegd worden vanuit de Bijbel, dat gebeurtenissen vergeestelijkt worden. Ik bedoel het echt heel liefdevol. Ik ben niet aan het stenen gooien of zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik zie mensen lijden. Lijden van hoe worden je zonden vergeven? En de ander zegt, ja, maar ik heb het niet zo meegemaakt als bij Zacharia. U ook niet. Ik ben niet voor de vieschaar gedaagd in de hemel. Ik heb geen visioen gekregen dat ik als het ware daar in de hemel staat voor de rechtbank. Mag je dat dan ook niet zo op de gemeente leggen? Nee, natuurlijk niet. Want daar is het niet voor bedoeld. Het is een beeld om iets duidelijk te maken. Maar niet om het te herbeleven. Of dat jij dat ook zo letterlijk moet beleven zoals Zacharias dat beleefd heeft. Nee, zo niet. Maar het is wel een soort gelijkenis, net als een gelijkenis in de Bijbel. Dat er wel, het gaat wel over vergeving. Daar gaat het om. En het gaat wel over zonde. En het gaat wel over wisselklederen. Daar gaat het wel over. Maar niet visionair. Niet op je netvlies. Niet als een soort visioen. Zoals pas een man tegen mij zei, als je het zo niet beleeft, dominee, dan weet je er helemaal niks van. Ik zei, nee, ik ben het niet met u eens. Kijk, inhoudelijk in Zacharia 3 gaat het inderdaad over dat God zonde vergeeft. Maar ik zei net al, het gaat hier niet over een individu. Het gaat niet over jou of over mij, maar het gaat over een hoge priester die daar staat voor het volk van Israël. Maar als je dat beeld dan toch wil gebruiken, en dat wil ik ook, om duidelijk te maken hoe God zonde vergeeft, dan mag je dat gerust zo gebruiken. Maar niet visionair. Dat vind ik ook het wonderlijke bij de Romeinenbrief. Hè? De Romeinenbrief staan allerlei rechterlijke woorden, uitspraken in. Uit het Romeinse recht. Het woord je rechtvaardig verklaren en zo. Maar Paulus bedoelt dat niet visionair, dat je echt voor een rechtbank moet gaan staan. Maar hij wilde inhoudelijk aan u duidelijk maken hoe God je vrijspreekt van zonden en schuld. En daarom zeg ik wel eens, misschien zit u te wachten totdat u opgetrokken wordt tot in de derde hemel. En sommige mensen hebben dat. Weet je hoe dat komt? Hoe de priester is, zo is ook het volk. Dus we gaan elkaar nadoen. Terwijl het niet om dat visioen gaat en dat het niet om die voorstelling gaat en niet om die droom, maar het gaat over de inhoud. En als Paulus inderdaad spreekt over die woorden uit het Romeinse recht, dan zou ik wel durven zeggen vanmiddag, en nou moet u even goed luisteren. U hoeft niet opgetrokken te worden tot in de derde hemel. Maar ik durf te zeggen dat de rechtszaal van de hemel neerdaalt hier op aarde. En eigenlijk zitten wij met elkaar in die rechtszaal als beeld. Hoef je geen visioen bij te bedenken. Maar je wordt gedaagd vanmiddag voor de rechterstoel van Christus. U, die gekomen bent, ik weet niet waarvoor u gekomen bent. Ik weet niet wat u graag wilde horen. Ik weet ook niet waar u mee bezig bent. Maar hier had u misschien niet op gerekend dat u voor de rechterstoel van Christus gedaagd wordt. In dat mosterdzaadje hier in Gortel. Zo heftig is het. Daarom noemen wij dit de dienst der verzoening, meiden. Hoor je het? Er gebeurt iets hier in dit kerkgebouw. En dat zit niet in die kerk of zo. Dat kan ook in een boerenschuur. Het hoeft niet in een monumentaal gebouw. Maar waar het woord open gaat, daar wordt u gesteld voor de rechterstoel van Christus. En er is iemand die beschuldigt u dat uw kleding bevlekt is. En die heeft maar één doel voor ogen, dat u voor eeuwig verloren gaat. En dat u het liefste wanhoopt aan uw zaligheid, omdat u denkt, hij heeft gelijk. Ik kan nooit meer zalig worden, want mijn klederen zijn te vies. Er staat een woord in het Hebreeuws dat je ervan gruwt. God wil vanmiddag onder de prediking van het woord het bij u duidelijk maken dat God gruwt van die kleding die bevlekt is. En de duivel, die doet er een schepje bovenop. Maar de duivel doet het met één doel, om u wanhopig en radeloos te maken. Dat u met Kain zal zeggen, mijn zonden zijn te groot om vergeven te worden. En hij vlucht de weg bij God. Maar zo doet God niet. God wil u duidelijk maken in deze rechtszaal dat u de eeuwige dood verdiend hebt. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Misschien schaamt u uzelf om het te zeggen, maar wat is geloof, dominee? Is geloof gevoel of zo, dat je dat voelt? Of gaat dat zonder gevoel? Of is geloof toch iets anders? Misschien denkt u wel, ik word 's nachts wakker en dan krijg ik ineens geloof. Dat is echt. Nou, de Bijbel zegt dat dat niet zo is. Ik weet niet wat u het belangrijkste vindt. Maar de Bijbel zegt dat God door het gehoor van het woord geloof werkt in ons hart. Wat hoor je dan? Wat hoor je dan? Ja, dat moet je natuurlijk wel horen. Het moet wel gepredikt worden, want als het niet gepreekt wordt, wordt het ook niet in uw hart omhelst. Maar wat hoor je dan? Dat God gaarne vergeeft. En misschien zegt u, dat geloof ik niet, dominee. Ik snap het. Ik heb vanmorgen eruit gepreekt bij mezelf. Ik was er helemaal door aangedaan. Waar was ik door aangedaan? Dat God zijn liefde bewijst, moet u horen hoor, bewijst, bevestigt. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Nee, dat kan niet. Hoe kan God je nou lief hebben toen je nog zondaar was? Geen ernstige zondaar, geen bewogen zondaar. Geen bevindelijke zondaar, geen geestelijke zondaar, maar zondaar. Zo groot was Gods liefde. Het was een onvoorwaardelijke liefde. God zocht niks bij de mens en God vond ook niks bij de mens. En nochtans heeft God zondaren lief gekregen. Hoe weet ik dat? Dan moet je naar het kruis. Bij het kruis van Golgotha bevestigt God dat daar hangt de man van smarten. De grootste crimineel die ooit geleefd heeft, Jezus Christus, hangt daar om u te bewijzen, dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. En dat God geen vrome mensen lief hebt en geen biddende mensen en geen zware mensen, maar dat Gods liefde zich uitstrekt waar niks, maar dan ook niks te vinden was bij de mens. Dat moet u wel horen. Een onvoorwaardelijk aanbod van genade, dat klinkt in de rechtszaal van koning Jezus. En van huis uit zijn we allemaal aan het zoeken naar voorwaarden waar God aan vast kan knopen. Kon ik maar eens bidden, dominee. Kon ik maar eens heilig zijn. Maar God bevestigt zijn liefde bij mensen waar niks was. Weet je wat er was? Vijandschap. Een zwart en een verdorven hart, wat de eeuwige dood verdient heeft. Hoe word je gered? Hoe word je gered? Alleen door Gods liefde. En nou hoef je God niet te bewegen tot barmhartigheid. Dan denken we ook nog, hè, misschien krijgt God dan meelijden met me als ik diep genoeg mijn zonde voel. Maar God hoeft niet bewogen te worden, want dat is hij al. Ik verkondig u vanuit de schriften dat God in Christus bewogen geweest is over zondaren. Opdat u vanmiddag niet zou twijfelen aan Gods liefde. En weet u wat ik ook denk, lieve mensen? Want ik hou van jullie, anders zou ik zo niet preken. Het klinkt niet prettig en niet fijn. Maar u moet er tussenuit. Met al uw vrome godsdienst. Met al uw fratsen. En met al uw bewogenheid. Zolang als u dat koestert. Zolang als u dat zoekt. Is er geen plaats voor Gods liefde. Ik zei vanmorgen tegen de gemeente. Ik hoor zoveel mensen zeggen, och, dat het is mocht gebeuren. En de hel ligt ermee geplaveid. Met allemaal mensen die zeiden, och, mocht het nog maar eens gebeuren. Maar ze hebben alleen maar vooruit gekeken. Ze hebben nog nooit achterom gekeken. En als je achterom, als je je omkeert, wat zie je dan? Wat God gedaan heeft. Wat heeft God gedaan dan? 2000 jaar geleden hebt hij het liefste wat hij had. Toen was u nog niet eens geboren. U was nog niet eens op de aarde. U kon nog niet eens bidden. U kon geen goede werken doen, want u was er helemaal nog niet. Toen heeft God zelf gezorgd zonder ons. Dat de wereld met zichzelf verzoend zou worden. Daar heeft God voor gezorgd. Dat hebben een vader en een zoon samen daar op die heuvel daarboven besloten. En daar is een kus gegeven door de zoon aan de vader en de vader aan de zoon. Daar is de schuld verzoend. Het wonder heeft plaatsgevonden. Ik heb u net verteld dat u in de rechtszaal zit en het vonnis is u uitgereikt. Of dat u dat voelt of niet voelt. Maar u bent allemaal verdoemelijk voor God. En u kunt dit aan uw zaligheid niet toevoegen. Al bidt u heel de dag. Al leest u alle oudvaders die hier te lezen zijn. Het zal u niet baat. U wordt door die weg niet zalig. Al zou u uzelf opsluiten als een kluizenaar. En u zou witte brood met haring eten en verder niks. Het zal u niet baten. Al zou u uw knieën kapot kruipen. en beter bidden als dat u ooit gedaan hebt. Het zal u niet baten. Nou ja, dan ga ik maar niet meer naar de kerk. Wat heb ik nog voor zin aan? Kijk, nou komt openbaar dat je het niet begrijpt. Want u denkt, we moeten wel wat doen natuurlijk. Ja, natuurlijk moet je wat doen. Wat wou je doen dan? Nou ja, je best doen in ieder geval. En mijn moeder zei vroeger van, doe je best en God doet de rest. Nou, God doet de rest niet. Zolang als u best doet, doet God de rest niet. God doet alles of God doet niks. En misschien zegt u dan, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Nou, dat ga ik u nu vertellen. In de rechtszaal van koning Jezus klinkt niet alleen het oordeel en klinkt niet alleen dat je kleding bevlekt is en dat je in ongerechtigheid geboren bent. Maar God zegt er niet achteraan, bid er nou maar veel om. En zoek er nou maar naar en dan zul je het vinden. Dat zegt God niet. In de rechtszaal van koning Jezus klinkt dit zo niet. Weet u wat wel klinkt? Een vrijspraak. Een belofte van het evangelie aan zondaar. God laat door de mond van zijn dienaren evangelie verkondigen. Dat er één geweest is die de schuld verzoend heeft. En dat er één geweest is die gestorven is. En die gestorven Heer Jezus, die predik ik u. Nee. Want preken, dat is nog, het blijft in de lucht hangen. En dan gaat u straks naar huis en dan zeg je, mocht God het maar eens toepassen. Maar dominee, moet de Heilige Geest het dan niet toepassen? Ja, maar luister, hij brengt het niet daar in de lucht, maar hij brengt het zo dicht bij u, zo dichtbij. Dit heb ik al zo vaak aan u verteld. Ik word er nog emotioneel van ook. En u hebt niet gewild. Hij brengt het zo dichtbij, niet tot je oren, maar hij brengt het tot aan de poort van je hart. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Wie zijn dat? Dat zijn al degenen die onder de verkondiging van het woord zitten. Daar brengt God het zo dichtbij. Schrik niet hoor, dat u erbij kunt. Want als God het op een meter afstand had neergelegd, dan had het verloren geweest. Dan had u nog één stap zelf moeten zetten tot u behoud. Maar nou heb God het zo dichtbij gebracht, dat u moeite moet doen om verloren te gaan. Maar u hoort het niet. U gelooft het niet. U wacht ergens op. En u denkt, er moet iets gebeuren. U hebt gelijk. Gebeurt er dan geen wonder, dominee? Natuurlijk. Maar zien we het nog wel? Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik moet niet zeggen, de zijnen zijn de uitverkorenen. Want daar klopt helemaal natuurlijk niet die tekst aan. Die zijnen, dat bent u. En hij is gekomen tot u. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Hij zei, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je vuile kleed. Wat je bevuild hebt. Na alles wat je in je leven hebt meegemaakt. Het is bevlekt met ongerechtigheid. Geef mij het kleed. Dan krijg je van mij een nieuw kleed. Zonder vlek en zonder rimpel. Dat kleed, dat hou ik u voor. Dat kleed, dat moet aangedaan worden. Maar hoe zou je het aan kunnen doen als het je niet aangeboden wordt? Wat moet je doen als je naar dat kleed moet gaan zoeken? Waar kan ik het vinden dan? Nee, het komt vanmiddag tot u. Ik houd het u voor. Zoals bij de bruiloft in Lucas 14. Dat de slaven daar in het portaal staan. En 99 trekken het kleed aan. En 1 niet. Het is hier niet andersom toch, hè? Het is toch hier niet andersom? Wat een wonder, dominee. 1 op een bed en 1 uit de stad. houd erover op. 99 hebben het kleed aangedaan. En die ene niet. Die zei, het kan ook wel zonder. Dat ben u toch niet, hè? Want wel gelukzalig is die man en die vrouw die dat kleed aandoet. Hou u niet van, hè, van aandoen. Nee, het wordt u aangedaan. Opdat straks de koning komt en als je dat kleed niet aan hebt, dan word je geworpen in de buisten de duisternis. En misschien heb je wel 100 keer in je leven gezegd, was het wel voor mij? Wij verkondigen u. Dat Christus nabij u komt in het woord. Met het bevel van geloof en bekering. Wat is geloof, dominee? Ophouden met redeneren. Je hoofd buigen. Amen zeggen. Dat het waar is. Dat je buiten Christus verloren gaat. Dat is één kant van het geloof. Dat de Heilige Geest door het horen van het woord je hart overtuigt. En dat je zegt, het is waar. Ik kan alleen maar voor God bestaan als ik een rein kleed heb, mijn vriend. We bieden het je aan. Zonder geld en zonder prijs. Waarom wegen jullie allemaal geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom zijn we al 20 en 22 en 40? En de een zegt, dominee, ik heb er altijd naar gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Ik zeg, u hebt het niet begrepen? Dominee, ik heb er alles aan gedaan. Maar God moest de rest doen, maar het is niet gebeurd. Zit dat in mijn hart? In jouw hart? Is dit de waarheid? Is dit wat God bedoeld heeft? Door het liefste wat hij had daar aan het kruis te nagelen. Om de zonde, moet u horen hoor, de Heidelbergen catechismus hoor. Is maar één ding meer dan de Heidelberg, dat is het woord. Dat hij de zonde van het ganse menselijk geslacht op zich heeft genomen. Opdat u vanavond niet zou zeggen vanmiddag dat het bloed van Jezus niet genoegzaam is om u te zaligen. In de rechtszaal van koning Jezus klinkt deze vrijspraak. Wie in de Zoon gelooft, hoor je het? Kleine meid, hoor je het? Die in de Zoon gelooft. Die daarop vertrouwt. Die niet langer meer rust zoekt in iets van zichzelf. Die onvoorwaardelijk zich overgeeft als een zondaar. Die zal het horen. Mijn zoon. Mijn dochter. Ga heen. In vrede. Want uw werken hebben u behouden. Nee. Uw geloof, ik heb geen geloof, dominee. Uw geloof heeft u behouden. En je draaide je eigen om. Toen zag je boven dat poortje staan waar je doorgegaan was. Het was door u alleen. Dat stond niet aan de voorkant. Aan de voorkant stond, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik meen het hoor. Ik meen het, zegt Jezus. Ik meen het echt. Komt herwaarts. En ik zou je rust geven. En je draai je om. En je ziet daar staan. Het was door u. Het willen en het werken naar het welbehagen heb u in mijn hart gewerkt. Ik vraag u, zijn uw zonden vergeven? Ik vraag niet of dat u stilgezet bent. Ik vraag ook niet of dat u wat vertellen kan. Ik vraag ook niet of dat de psalmen u dierbaar zijn. Of dat u van de Statenvertaling houdt. Ik vraag, zijn uw zonden vergeven? Dat is een witte raaf, dominee. Er is maar een enkele die zo afreist. Gelooft u het echt? Gelooft u het? Dan geloof ik me bij me niet meer. Ik geloof dat je strijd kan hebben, dat geloof ik. Ik geloof dat je op de zeef kan liggen, dat geloof ik ook. Ik geloof dat je periodes kan hebben dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Tuurlijk, die momenten zijn er ook in mijn leven. Maar op de bodem van het hart heeft de Heilige Geest iets gelegd. Daar kunnen al Gods stormen en al Gods baren overheen gaan. Maar gaat er nooit meer uit. Kan wel diep weggezonken zijn, ja. En hoe komt het dan weer boven water? Door de prediking. Misschien ben je wel betoverd. Je wordt niet betoverd door de wereld, maar betoverd in de kerk. Dat er zoveel op je schouders gelegd wordt waar je aan moet voldoen en waar je niet aan voldaan hebt. Hadden we het net nog over in de consultorie. Kom je uit de wereld? Heb je 50.000 toeschouwers in Finland? En nu roepen ze allemaal Sefa, Sefa. Dan ben je God. Dan heb je een vliegtuig. Dan heb je naam en eer. En dan kom je in de kerk. Je zou bijna schamen dat je bij een kerk komt. Dan hakken ze hun hoofd eraf. U toch niet, hè? Of is uw hoofd er ook al afgehakt? Het was niet compleet. En als het echt is, moet het kloppen. Nou, het klopt nooit. Als ik naar binnen kijk, dan klopt het nooit. Heb ik elke dag wisselklederen nodig? Ik wil dat niet. Ik wil mijn kledrijn bewaren. Want hij heeft mijn lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom wil ik niet meer die vuile vlekken op mijn kleed. Maar toch gebeurt het. En elke dag zegt hij, ik heb een nieuw kleed voor je. Wordt u nou nooit moe, lieve meester? Wordt u nou nooit moe om telkens dat aan te bieden, nee, mijn kind? Ik heb je geleerd om te bidden, vergeef ons onze schulden. Wat is dat voor een gebed eigenlijk, van een kind van God volgens mij, toch? Of niet? Die wist van vergeving der zonde. Die leren bidden, vergeef ons onze zonden. Ja, maar dominee, ze zijn toch in Christus vergeven, ja, voor eeuwig en altijd. Maar we leren elke dag bidden. Vergeef dat ik mijn kleed weer bevlekt heb. Ik wilde het eigenlijk niet. Ik haatte het eigenlijk en toch deed ik het. Maar bij u is vergeving altijd bij u geweest. Ik weet niet hoe diep je gevallen bent. Ik weet niet hoe ver dat je door het lint gegaan bent. Na alles wat in je leven gebeurd is. Maar hier ligt de bevrijding. Beken aan u. Wie is dat? Een man met een nieuw kleed. Beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt het opnieuw gunstig weg. Zijn uw zonden vergeven? Kan het niet met minder, dominee, want dit is te groot om te geloven. Ik snap het. Dit kan niet. Nee, het kan ook niet. Maar dat is het juist wat bij mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij onze God. Lieve jongens en meiden, hij doet niet liever dan dat vuile kleed van je uitdoen. En jou een nieuw kleed geven. Omdat je kunt pronken met Christus alleen. Verder nergens mee. Wie heeft er genoeg aan? Wie heeft genoeg aan Christus? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. Zijn jouw zonde ook vergeven? Amen. ...147... gaan we zingen met elkaar... ...147... Laat Heere lof ten hemel reizen... dat krijg je ervan, hè? Hoe goed is het om onze God te prijzen? Betaamt ons psalmen aan te heffen... die liefelijk zijn en hart te treffen. 147, het eerste vers. Laten we bidden en danken. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En u vraagt, wat heb je dan gehoord? Mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede. Want uw geloof heeft u behouden. Uw Christus heeft mij behouden. De man van smarten. U die daar hing tussen hemel en aarde. Als de grootste der zondaren aan het kruis gehecht. Toen zag ik uw liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Agape, opofferende liefde. O, wat is die liefde van ons voorwaardelijk. We hebben onze vrouw lief omdat ze zo goed voor ons zorgt. En zo netjes alles op tijd klaar heeft. Dat is onze liefde. Egoïsten zijn we van huis uit. Altijd gericht op onszelf, maar u bent anders. Het is bij u opofferende liefde. Eenzijdige liefde, van boven naar beneden. En wat een wonder, als u die liefde uitstort in ons hart. Eerder niet hoor. Dan krijgen we wederliefde tot u. Dan krijgen we iets van dat agape in ons hart. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Dat volgt er allemaal op, niet eerder. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Daar is iemand met een bruiloftskleed die zegt, hij hoort mijn stem en hij weet mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Dierbare Heere Jezus, man van smarten, u bent gekroond met eer en heerlijkheid en we zien u zitten daar aan de rechterhand van uw Vader. En het woord heeft geklonken vanmiddag in de rechtszaal. Wet en evangelie, dood en leven. En we gaan naar huis. Zegen uw woord, u zal het doen. Om Christus wil. Amen. Als ik nou aan u vraag, hè, gemeente, aan u en aan jou, of je zonden vergeven zijn, misschien zeg je dat is te groot om te geloven. Goed. Ik ga wat anders vragen. Is Christus u dierbaar? Dat kunt u weten. Dat moet u ook weten. Als u dat niet weet, dan is het niet zo. Maar dat u weet door Gods genade dat Christus u dierbaar geworden is. Moet je luisteren hoor. Dan kun je nog hier zitten met de grote vraag. Zijn mijn zonden wel echt vergeven? En misschien leren ze je wel, dan moet er nog iets volgen en nog iets volgen en nog iets volgen. Weet je wat ik geloof, hè? En het kost mijn hoofd hoor, maar ik heb het ervoor over. Dat ik aan een ieder verkondig die Christus dierbaar is. Dat ik daartegen moet zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Weet je dat? En als je dat niet hoort, hè, komt het ook niet in je hart. Dat moet je horen. Dat komt niet van binnenuit. Maar wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan kan het geloof amen zeggen. Maar als je dit niet hoort. En je wacht toch. Je denkt, er moet nog wat gebeuren. En nog wat gebeuren. En nog wat gebeuren. Weet je wat er gebeuren moet? Er moet niks meer gebeuren. Alles is gebeurd wat gebeurd is. Eén ding is nodig. Eenvoudig geloof. Om te zeggen, ook voor mij. Ga maar naar huis. Ga het loflied maar aanheffen in de auto. En als je op de fiets bent, laat de bomen het maar horen. Geloofd zij God. Met diepste ontzag. Dan gaan we spelen, organist. Voor jou geen punt, hè? Wisselen we. Niet het gebed des Heren, maar we doen geloofd zij God met diepst ontzag. 68, 10e vers. ik moet natuurlijk stoppen, hè, want het is tijd. Hè? Maar ik zie sommigen nog bedrukt en benauwd kijken. Luister eens, al is het dat uw geweten u aanklaagt dat u tegen al de geboden van God gezondigd hebt en er niet eentje gehouden hebt, dat ik nochtans alleen om de gerechtigheid van Christus rechtvaardig ben in de ogen van God. Lager kan ik niet afdalen. Al getuigt je geweten zelfs tegen, dat nochtans het geloof zegt, ik ben om Christus wil een rechtvaardiger. Scheld de duivel en hij zal van u vlieden. Verblijd u in de Heere en wees vrolijk in de God des heils. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zeker. Regelt nou, hè?